Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Al tientallen jaren worden bewoners rondom de PFAS-fabriek Chemoer blootgesteld aan giftige stoffen. Toch doet de overheid weinig met de gezondheidsrisico's die dit mogelijk oplevert. Redacteur Lucas Brouwers ging daarom zelf op onderzoek uit en liet eieren uit de omgeving van de fabriek testen. Welke schade lopen de omwonenden?
Dit voorjaar zaten mijn collega Mark Lieversen, Adriaans en ik in de auto. En we reden rondom Sliedrecht, door Sliedrecht heen. En we waren op zoek naar eieren. Dat is niet omdat we honger hadden. We stapten ook niet zomaar de supermarkt in. Maar we waren eigenlijk benieuwd naar gewoon eieren om ons heen. We waren dus heel goed aan het kijken of er ergens een kippenhok stond achter een hek. Of dat we loslopende kippen zagen. Gewoon alle signalen dat er ergens kippen en eieren in de buurt waren. En zo kwamen we in Sliedrecht ook bij Marco aan.
Hey mama.
Mark, NRC. Goeiedag. Welkom voor de eieren.
En die had achter zijn huis op een landje een heel mooi kippenhok dat hij samen met zijn buren onderhield.
Hoeveel kippen lopen hier?
Vijf.
Ja.
We gaan eens even kijken wat ze gedaan hebben vandaag.
Zo, kijk.
Kijk eens. Drie nog warme eitjes.
Ik zou bijna zeggen, we gaan ze meteen even eten. Maar...
En waarom we zo geïnteresseerd waren in deze eieren is omdat de kippen ze hebben gelegd in de buurt van Chemoer. Dat is een grote Teflonfabriek die staat in Dordrecht. Teflon is een PFAS. En we weten dat die familie van stoffen, dat daar stoffen tussen zitten die ontzettend schadelijk kunnen zijn. Ondanks signalen dat omwonenden veel zijn blootgesteld aan die stof, hebben overheidsinstanties, zoals de RIVM, nog geen onderzoek gedaan naar eieren of mensen ook PFAS binnenkrijgen via die eieren. En dus besloten mijn collega Mark Lieversen, Adriaans en ik om dat maar zelf te gaan doen. Want we wilden weten hoeveel zit het in die eieren en lopen mensen risico als ze die eieren eten.
Dus jullie zijn zelf op zoek gegaan, gaan rondrijden op zoek naar kippenhokken. Misschien goed om even bij het begin te beginnen. PFAS, wat is dat ook alweer?
Ja, PFAS is een paraplu-term. Er vallen duizenden verschillende stoffen onder. Chemisch gezien zitten ze allemaal met een fluor en een koolstof aan elkaar. Maar wat belangrijk is voor producenten is dat PFAS vaak hele gunstige eigenschappen hebben. En ze stoten water af, ze stoten vuil af. De anti-aanbaklaag in de pan, iedereen kent hem wel. Die voorkomt dat je eitje aanbakt of je vis. Dat is Teflon en Teflon is weer een PFAS. Het is in allerlei producten tegenwoordig verwerkt. De regenjas is een ander bekend voorbeeld. Maar ook in skis, verf zit het.
Ja, want wat is er dan eigenlijk precies mis met dat PFAS?
PFAS staat dus voor duizenden verschillende stoffen. En inmiddels is duidelijk dat sommige daarvan echt behoorlijk giftig kunnen zijn. Die PFAS kunnen vrijkomen bij de productie van Teflon bijvoorbeeld. Wat op zichzelf een veilige stof is. Maar bij de productie kunnen er stoffen in de lucht of in het water terechtkomen. En ook als producten met PFAS erin worden afgebroken, een afvalverbrander waar een regenjas wordt verbrand bijvoorbeeld, dan kunnen er ook weer PFAS in de lucht terechtkomen. En het inzicht dat sommige van die PFAS giftig zijn, dat ontstond eerst in de VS, rondom fabrieken zoals die van Chemoer in Dordrecht. Daar is een verband gevonden met kanker bijvoorbeeld, met nier- en teelbalkanker. Komt vaker voor in die regio's. Dat is als je heel erg wordt blootgesteld aan PFAS. En inmiddels zijn ook subtielere gezondheidseffecten duidelijk. Dus bij lage blootstelling. Het is bijvoorbeeld gezien dat kinderen met meer PFAS in het bloed, dat die minder goed reageren op vaccins. Dat blijkt dus uit dat hun weerstand is verlaagd. Daarvan kun je verwachten dat ze bijvoorbeeld eerder ziek zullen worden van iets als COVID ook. En het is ook bekend dat Chemours in Dordrecht eigenlijk sinds de jaren 60 dit soort stoffen heeft uitgestoten, geloosd. En dat die de omgeving hebben vervuild.
Ja. Hey, en is dan ook bekend voor de omwonenden van die fabriek bij Dordrecht wat de effecten zijn van die jarenlange uitstoot van PFAS?
Er is niet zo heel veel gezondheidsonderzoek gedaan in deze regio. En ja, Marco vertelde ook eigenlijk dat hij, ja, terwijl hij opgroeide, hij woont al zijn hele leven in Sliedrecht, dat er ook eigenlijk nooit zorgen waren over die fabriek en over wat het uitstootte.
Ja, weet je, als je hier op de dijken loopt, je ziet altijd die wolken. 'S Avonds, als het donker is, zie je die lichtjes. Nou, best wel leuk gezicht als je klein bent. In mijn jeugd, in de jaren 80 en als tiener in de jaren 90, heb ik dat niet bewust gezien als een grote bedreiging.
Chemours stopt in 2012 met het uitstoten van de meest giftige PFAS. Dan is dat beeld al aan het kantelen en er komt ook heel snel een verbod aan. En dan duurt het eigenlijk nog jaren voordat het RIVM concludeert dat ook de omwonenden zijn blootgesteld aan die giftige stof. Dat is in 2016, dat doen ze een modelstudie, dus ze gaan niet meten. Ze gaan eigenlijk berekenen van ja, hoe groot is de uitstoot en de blootstelling geweest. En op dat moment concluderen ze, de risico's voor de volksgezondheid zijn klein. Maar het AD neemt de proef op de som, zou je kunnen zeggen, en laat het bloed van twee mensen onderzoeken. En daar komen veel hogere PFAS-waarden uit dan het RIVM had voorspeld.
Toen dat bloedonderzoek in de media besproken werd, ja, toen begon dat wel een hot item te worden hier.
Die hoge bloedwaarden, dat leidt ook tot het eerste gezondheidsonderzoek. Dan wordt er gekeken naar, komt er dan misschien ook meer kanker voor? Dat bleek zo, maar niet kankers die aan PFAS gerelateerd waren. En die dynamiek die herhaalt zich een paar keer. Dus anderen vinden iets en het RIVM bevestigt dat en pluist het vervolgens uit. Sinds 2017 zijn het onderzoekers van de VU. Die treffen een ander soort PFAS aan op boombladeren en in de struiken. Dan ontstaan er in de maatschappij weer zorgen over moestuinen bijvoorbeeld. Want dan kan het daar dus ook op zitten. En dan begint het RIVM met een moestuinonderzoek. Nou ja, dat leidt er dan weer toe dat er in het begin dat er in een straal van 1 kilometer rondom Chemours geadviseerd wordt om niet te veel uit eigen moestuinen te eten. En eigenlijk als je nou naar het hele patroon kijkt, zijn die eieren altijd buiten schot gebleven. Die zijn nooit onderzocht.
Ja, want waarom zijn die eieren zo belangrijk in dat PFAS-onderzoek?
Uit internationale onderzoeken is al gebleken dat PFAS in eieren terecht kan komen. En ja, de route die onderzoekers daarvoor hebben bedacht is heel logisch, heel simpel. PFAS komt uit een fabriek, slaat neer op de bodem, komt in het water terecht. Kippen die scharrelen vaak buiten rond. Die pikken eigenlijk in de bodem als ze naar zaden en naar torren en naar beestjes aan het zoeken zijn. Krijgen op die manier PFAS binnen. En dat komt ook zo op die manier in het ei terecht. En er zijn onderzoeken uit 2011, uit 2008 in België, in China. Vinden onderzoekers gewoon veel PFAS terug in eieren. En een bijzonder belangrijk onderzoek dat gedaan is, is in het Belgische plaatsje Zwijndrecht. Rondom de 3M-fabriek die daar staat. Daar ontstaat in 2021 ophef over. Daar wordt bevolkingsonderzoek gedaan. Dus dan wordt aan mensen gevraagd, ook met veel PFAS in het bloed, van ja, wat eet je allemaal? Wat doe je allemaal? Van hoe ben jij blootgesteld aan PFAS? En dan concluderen ze dat eieren eigenlijk een veel grotere rol spelen dan groente en fruit uit eigen moestuinen bijvoorbeeld. Mensen die veel eieren eten, hebben ook veel PFAS in het bloed. En dat leidt ook vrij snel tot een gezondheidsadvies van de Vlaamse overheid. Die zeggen eigenlijk meteen al, binnen een straal van 5 kilometer rond die fabriek, eet geen eieren. Maar in Nederland blijft het eigenlijk stil over eieren. Het RIVM doet er geen onderzoek naar.
Dus Mark en jij zijn dit voorjaar zelf aan de slag gegaan. Hoe zijn jullie precies te werk gegaan?
We spraken af in Sliedrecht. Ik haalde Mark op met de auto. We gingen rondrijden en die dag konden we
meer dan 40 eieren verzamelen. Dat klinkt veel, maar soms krijg je een heel doosje mee. Dus dan zit je al snel aan veel eieren. En we kwamen op 9 verschillende plekken kwamen die eieren vandaan. En dat waren 3 keer bij mensen thuis eigenlijk waar we geweest. 3 kinderboerderijen en 3 plekken waar eieren werden verkocht. Dus soms was dat gewoon zo'n kistje aan de kant van de weg. Soms was dat een automaat of een landwinkel. En wij gingen naar de VU in Amsterdam.
Hi, goeiedag. Ja, wij zijn op zoek naar een laboratorium.
En u wordt verwacht?
Nou, hij weet dat we eieren komen afleveren.
En daar bij het lab gaven we onze eitjes af aan Jacco Koekoek. Hij is analist.
Ben je met de lucht of ben je lopend?
Ja, we gaan lopend hoor.
Lopend, ja. Nog gezond hè.
En hij vertelde ons ook wat zij precies met die eieren gingen doen om te kijken hoeveel PFAS erin zat.
Natuurlijk van de eerste kijken van als het ei is, dan maken we eerst een homogeen iets van. Dus we gaan het ei mengen. Ja. En eventueel als er meerdere eieren per sample worden, dan wordt het samengevoegd. Maken we eigenlijk een soort klusei, roerei.
Het apparaat waarmee ze die stoffen meten is, zou je een beetje kunnen zien als een hele nauwkeurige weegschaal, waarmee ze heel precies kunnen wegen hoeveel van een specifieke stof er in een mengsel, in een ei aanwezig is. En toen moesten we dus eigenlijk gewoon maar wachten totdat de analyse gedaan was.
Oké, nou, dank jullie wel. Wij gaan er volgende week mee aan de slag. En over 2 weken ongeveer hebben jullie de resultaten.
Top, ja, we zijn heel benieuwd. Bedankt.
Ja. Ja, jij was benieuwd. Ik ben nu ook heel benieuwd. Wat voor resultaten kregen jullie terug van die onderzoeker?
Ja, dan krijg je dus eigenlijk een formulier. 9 locaties, 20 verschillende PFAS. Dus je ziet eigenlijk 180 getallen. Er zijn 4 PFAS waar je echt op moet letten. Dus die pikten we er meteen uit. Dan moet je een beetje gaan rekenen. Moet je vergelijken met van ja, hoeveel PFAS mag je nou binnenkrijgen? Wat is nou veilig? Hoe kijkt het RIVM er tegenaan? En als we oefening deden, zagen we dat op 5 van de 9 locaties er echt wel te veel PFAS zat in die eieren. Dat het, als je normaal zou eten van die eieren, dus 2 eieren per week, kreeg je gewoon al te veel PFAS binnen. En we weten al dat iedereen in Nederland te veel PFAS binnenkrijgt. En dat krijg je gewoon door het drinken van water, het drinken van koffie, het eten van vis, via allerlei voeding en water krijg je gewoon PFAS binnen. Dus het standaardniveau is al te hoog. En met deze eieren ging je er soms echt flink overheen. Op de meest vervuilde locatie, in de tuin van Marco, zou betekenen dat als je 2 eitjes eet als volwassene, dat je eigenlijk al 8 keer te veel PFAS binnen zou krijgen voor die week.
Ja.
En dat komt dus nog bovenop, hè, de blootstelling die je sowieso al hebt.
En wat betekent dat dan? Hoe schadelijk is dat?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En ik bedoel, wij zijn geen onderzoekers, dus dat is ook niet iets wat ik op basis van een getal of een berekening zomaar zou durven concluderen. Daarom hebben wij onze bevindingen ook voorgelegd aan 2 toxicologen, Marten van den Berg en Jacob de Boer. Die hebben daarnaar gekeken, die hebben onze berekeningen nagelopen en die zagen dat dat in orde was. En die zeggen op basis van die resultaten toch, het is beter om deze eieren niet te eten. Wat doet dat dan met de gezondheid? Nou ja, dan moet je denken aan die gezondheidseffecten die we eerder al bespraken. Maar dat zou je nog natuurlijk eigenlijk liever specifiek hier in de regio willen meten. En dat hebben we niet gedaan. Maar je moet denken aan dat soort gezondheidseffecten, zoals die verlaagde weerstand, die je zou kunnen verwachten bij een hogere PFAS-blootstelling.
Dus eerst blijkt dat die PFAS-waarde in het bloed van bewoners verhoogd is. Dan krijgen ze het advies om helemaal geen groente en fruit meer uit de eigen tuin te eten. En nu blijkt dat ook die kippen vervuilde eieren leggen. Voelt het voor Marco dan nog wel als een veilige plek om te wonen?
Voor Marco is het zo dat hij dat eigenlijk al vermoeden sinds er zoveel gedoe in de regio is geweest. Natuurlijk weet hij ook, je kunt geen moer echt letterlijk zien liggen vanuit zijn woonkamer. Dus hij kijkt erop uit. Maar voor Marco is het eigenlijk geen twijfel dat hij daar wil blijven.
Je hebt hier je vrienden, je kennissen. Als je hier een huis hebt op de dijk, dan heb je wat meer ruimte dan dat je dat hier in de wijk hebt. Om bijvoorbeeld dieren te houden zoals wij dat doen.
Maar dat wil ook weer niet zeggen dat hij zich erbij neerlegt dat die bodem zo vervuild is.
Er is een hoop wantrouwen in deze regio hierover. En het wordt toch potverdomme wel eens even tijd dat weggenomen gaat worden.
En nu we hebben vastgesteld dat die eieren vervuild zijn, is Marco wel ontzettend benieuwd wat er met deze informatie gaat gebeuren. Want daar kan het eigenlijk niet bij blijven.
Ik blijf hier wonen. Ik heb mijn bloed niet laten onderzoeken. Ik zal het dus moeten accepteren. Maar wat ik niet accepteer, is dat op het moment dat dus blijkt dat deze stoffen bewust uitgestoten worden, dat degene die schuld hieraan hebben, daar niet voor verantwoordelijk gesteld worden. En dat de burgers in deze regio goed geïnformeerd worden over wat ze wel of niet nog kunnen doen.
Ja, en Lucas, heb jij nou enig idee wat er nog gaat gebeuren met jullie bevinding? Ik bedoel, zijn jullie bij het RIVM langs geweest? Gaat het RIVM daar dan wel wat mee doen?
Ja, we zijn zeker langs gegaan. We hebben ze ook gevraagd van waarom is het niet onderzocht? En het antwoord is eigenlijk dat het RIVM opdrachtgestuurd werkt. Dus een lokale of landelijke overheid heeft een vraag, legt die bij het RIVM neer. Ja, en het RIVM zegt, met eieren is die vraag nooit gekomen. Dus hebben we het ook niet onderzocht. Ze zeggen wel dat ze het ter sprake hebben gebracht dat er veel PFAS in kan zitten in verschillende overleggen. Maar onderzoek is er dus nooit naar gedaan. Het RIVM zegt nu op basis van deze resultaten dat ze... Ja, ze kennen het specifieke onderzoek niet. Dat zouden ze heel goed moeten uitpluizen. Maar ze zeggen wel dat de gevonden waarden hoog zijn. En dat het verstandig is om dit dieper uit te zoeken. We hebben ook geen moer gevraagd wat ze van deze resultaten vinden. En ze zeggen eigenlijk dat ze niet genoeg inzicht hebben in het onderzoek om een gefundeerde reactie te geven. Ze zeggen ook dat ze de uitstoot van PFAS al enorm hebben beperkt. Van één giftige stof zijn ze al gestopt met het uitstoten ervan in 2012. En andere zijn ze nog heel erg aan het terugdringen. Maar ingaan op onze vragen over dit onderzoek en wat het betekent voor de bewoners en of geen moer daar iets aan gaat doen, daar gaven ze geen antwoord op. Tegelijkertijd loopt de druk op het bedrijf wel op. Er loopt inmiddels een massaclaim. Dus advocaat Benedict Fiek is eigenlijk in de omgeving, heeft ze bekendgemaakt dat ze een massaclaim gaat indienen. Daar hebben al meer dan 2.500 mensen op ingetekend. Er loopt ook nog een rechtszaak van de gemeente uit deze regio tegen Gemoer. Daar komt in september naar verwachting uitspraak over. Die willen, ja, de omgeving is beschadigd. En het is gewoon de vraag van in hoeverre Gemoer daarvoor aansprakelijk is. En daar gaat de rechter dus op verschillende momenten uitspraak over doen.
Hey Lucas, we hebben het nu de hele tijd over Gemoer. Ook omdat dat zeg maar een heel in het oog springend voorbeeld is. Maar is nou bekend of er op veel meer plekken in Nederland soortgelijke fabrieken staan met soortgelijke uitstoot als in de omgeving van Dordrecht?
Ja, dat is een hele goede vraag. En het was ook wel interessant dat verder in de Alblasserwaard vonden we eieren waar te veel PFAS in zat. Maar dat is niet PFAS die je heel duidelijk aan Gemoer kan linken. Dat zie je aan het de soort stoffen die daarin voorkomt. Dus ja, ook op andere plekken zal de bodem zijn vervuild. En het is eigenlijk niet heel goed duidelijk waar die vervuiling precies allemaal zit. Er is geen systematisch bodemonderzoek in Nederland uitgevoerd al heel erg lang. Maar je kunt wel een paar plekken bedenken. Dus in de buurt van brandweeroefenterreinen, waar veel met blusschuim is gespoten, waar PFAS in zit. Daarvan is bekend dat de bodem bijvoorbeeld vervuild is geraakt. En ook van afvalverwerkingsinstallaties, van afvalverbranders, is bekend dat die PFAS kunnen uitstoten op het moment dat ze producten verbranden waar PFAS in zit.
Ja, maar er is dus nog niet een lijst met mogelijke risicovolle plekken in Nederland.
Nee, die is er niet. En dat komt omdat het bodembeleid in Nederland is gedecentraliseerd. Dus gemeenten zijn daarvoor verantwoordelijk gemaakt. Tegelijkertijd heb je hier te maken met een opkomende stof. Dus PFAS waren toen dat gebeurde bijvoorbeeld nog helemaal niet in beeld. Dus het is een probleem dat eigenlijk is blijven liggen. En waar nu aandacht voor komt.
Dus het is nog maar de vraag op hoeveel plekken dit nog meer zal opduiken. Hey, tenslotte, wat betekent dit nou voor mensen die kippen buiten hebben lopen? Rechtstreeks in de omgeving van Gemoer of op de plekken waarvan we nog niet weten waar ze zijn. Moeten die kippen nou allemaal opgehokt worden? Want dat botst toch ook weer heel erg met zeg maar, de wat bredere trend van biologische producten, dierenwelzijn. Ik bedoel, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Ja, Mark en ik zijn teruggegaan naar iedereen, overal waar we die eieren hebben verzameld. En dat was ook de vraag die we terugkregen vaak. Van ja, maar moet ik dan mijn kippen ophokken? Als je gewoon puur kijkt naar PFAS in eieren, is het antwoord ja. En we zagen heel duidelijk dat eieren van opgehokte kippen bevatten minder PFAS. Tegelijkertijd wil je natuurlijk dat die kippen gewoon lekker in een vel zitten en gewoon lekker kip kunnen zijn. Maar dat betekent dus wel waarschijnlijk dat je de eieren moet laten liggen. En die worden nu vaak, of laten liggen, weggooien misschien nog beter. Want die worden nu vaak wel gegeten. Het is ook zonde als je die eieren weg moet doen. Maar ja, dat is ja, op basis van deze resultaten is dat wel verstandiger.
Dankjewel, Lucas.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Maandag weer.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.